onze hulp staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader, in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar uit de 84ste psalm, de versen 5 en 6. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000, maar reek u om weer. Ik waar liever in mijn bondschotswoning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugd in s bozen tent. Want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet nood onthouden, zelfs niet in den dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. De verzen 5 en 6 uit de 84ste psalm.
Thank you.
luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de zendbrief van Paulus aan Timotheus. 2 Timotheus 4, de versen 1 tot en met 18. We noemen nu 2 Timotheus 4, van vers 1 tot en met 18. Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan tijdelijk en ontijdelijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. En zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaarstig u haastelijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng den reismantel mede, die ik te Troas bij Carpus gelaten heb. Als gij komt en de boeken in zonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook? Want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Maar zij hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit den muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. De welke zij heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tekstversen die we met u willen gaan overdenken, lezen we in 2 Timotheus 4, de verzen 6 tot en met 8. 2 Timotheus 4, de verzen 6 tot en met 8. Waar de apostel Paulus schrijft, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Bidden we nu met elkander om de bediening des Heiligen Geestes. Goedertier en volzalige God, die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de morgen van deze nieuwe dag weder hebt willen saamvergaderen. Aan deze plaats des gebeds en wij geschaard rondom uw woord tot u naderen, harten en handen tot u opheffen in den hemel der heerlijkheid en bidden en smeken. Heere, wil gij aan ons naar het vrije van uw welbehagen gedenken, wat gij in uw vrijmacht ons onthouden zoudt. Wil ons toch de bediening van uw heilige geest niet onthouden, opdat uw woord door uw geest zijn kracht mogen doen en mogen het zijn tot waarachtige bekering van jong en oud, groot en klein. Laat uw woord door uw heilige geest geheiligd mogen zijn een scherp snijdend zwaard, Heere, dat zijn kracht doet, als een hamer dat harde harten vermorzelt en dat stramme knieën voor u doet buigen in het stof. Ach, ge zijt nog zo nederbuigend goed, we mogen het met elkander wel beleiden, Heere. Het zijn uw goedertierenheden dat we niet vernield zijn. Uw barmhartigheden, ze zijn nog zo velen over ons. Uw zorgende trouw is zo groot. Elke morgen nog nieuw. Hoe betoont ge het in deze uren? Ge doet ons met elkander nog leven in het heden der genade. En gij laat uw roepstemmen door uw woord nog uitgaan. Wend u naar mij toe en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Waarom zoudt gij sterven, o huis Jacobs? Hierin heb ik lust, niet in den dood des zondaars, niet zo waarachtiglijk als ik leef. Ik heb lust hierin, dat hij zich bekeren en leven. Wel nu dan, Heer, mocht gij in het heden der genade dan nog eens mede komen met het woord en het beslag doen leggen op de harten, ons bereiden een vlak veld, een oor schenken om te horen, een hart om op te merken en te verstaan. Heere, dat we voor onszelf eens mochten luisteren en dat woord onze zieles mocht aangrijpen, als we met elkander gaan overdenken hoe uw knecht gerust mocht staren op uw rechterstoel, wetende dat zijn zaak tussen u en zijn ziel recht lag. Al moest hij den marteldood sterven, hij vreesde de dood niet, o Heere, maar hij mocht door den dood en over den dood heen blikken in de zalige wetenschap dat gij als de rechtvaardige rechter hem de kroon der overwinning zou schenken. Al mochten de vijanden hem doden, hem lasteren, hem benauwen, hem verdrukken, hem verwerpen en tegenstaan. Dit mocht deze uwe knecht weten, wie mij veracht. God wou mij niet verachten, nog hoor, nog hoog van mijn verdrukking wenden, maar heeft gehoord wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. En zo mocht dit kind, deze uwe knecht, in zalige vrede liggen aan de oever des doods, in de zalige en zekere hopen in te gaan in de eeuwige tabernakelen, om daar eeuwig uw naam te verheerlijken, uw deugden te prijzen en uw lof te zingen. Mocht dat woord door uw geest ons allen eens aangrijpen, hoe zal het met ons zijn? Hoe staan wij tegenover den dood, tegenover het sterven? Hoe zal het met ons zijn als wij straks gesteld zullen worden voor uw rechterstoel, voor u, die rechtvaardige rechter, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, maar die uw barmhartigheden en uw goedertierenheden en uw ontfermingen, de ellendigen en noodruftigen, zo rijkelijk wilt schenken en openbaren. O Heer, bind het dan nog eens op het hart van onze kinderen, de jeugd, Heer, midden in een wereld vol van verleiding, midden in een wereld vol van godsdienst, maar waar geen God en Christus in is. Ach, dat ze hun ziel niet bedriegen op reis naar die grote eeuwigheid. Maar mocht het woord ook voor de jeugd eens zo heiligen, dat ze jaloers gemaakt mochten worden op dat volk dat een zekere hoop op u en op uw eeuwige goedertierenheden mag hebben. Dat volk er, dat hier leert bitterlijk wenen vanwege hun zonden en schuld, maar uitgedreven uit zichzelf dat de troon uw genade als arme bedelaar heeft leren smeken om uw genade. En u hebt nog nooit een bedelaar weggestuurd. Ge hebt nog nooit beschaamd wiens verwachting van u den Heere was. Heere, ach, bekeer dat nog eens. Jong en oud, waarom bekeerd is, wil nog eens vrije genade in het midden van ons verheerlijken. Uwe soevereine wonder heerlijk openbaren. En laat dan het woord mogen zijn tot verkwikking, tot bemoediging, tot vertroosting. Mogen het zijn tot opbeuring en versterking in het allerheiligst geloof voor die zielen die zoveel sinds van verre zijn staan, die zo heilig jaloers kunnen zien op Paulus en op al dat volk dat in die zekere wetenschap des geloof mag reizen. En na den dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Ach, het leven dier geslingerde, aangevochten en bestreden zielen, het bestaat meestal uit een hopen en uit een verwachten, maar de zekere verwachting, ach, ze missen die zo. En dan kan het zo dikwijls in die harten zijn, ik vrees, dat ik nog alles mis en dat het werk niet in der waarheid is. Heer, uw werk houdt dat in het leven. Kom het nog eens te voeden en te laven, uit uw woord onderwijzen, door uw geest te versterken en te bemoedigen, opdat het geloof meer en meer wortelen schieten mag buiten hem, in dat volmaakte borgwerk van uw o dierbare Christus, opdat ze door het geloof geoefend den dood ingaande met zichzelf u mochten omhouden als een van den Vader geschonken borg en middelaar, in wiens offeranderde Vader een volmaakte verheerlijking heeft van al zijn deugden, in wiens zoonbloed gij een eeuwig behagen hebt, o rechtvaardige rechter, en u die borg dat volk schenkt, en u als die rechtvaardige rechter ze geven zult, de kroon aan al degenen die gerechtvaardigd door het geloof met u verenigd zijn. Heere, zo mag dat nog dat woord strekken tot onderwijzing en bemoediging en leiding op de weg des levens, ook voor het Sion Gods, te mochten nog eens versterkt op hun reizen, blijmoedig de weg vervolgen, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en op de wille van zijn bruid, om zich eeuwig in haar te verlustigen, nu ons vader rechterhand, die bruid ten goede werkzaam is. Heere, gedenk aan hem die de mond op u is. Geweet ook wat hij behoeft. Wat doet voor hem, door hem en in hem, dat uw naam en uw werk maar verheerlijkt en groot gemaakt mag worden. Wees met al onze zieken in het ziekenhuis of thuis. U kent ze alle bij namen. We dragen ze aan u, o Heeren, op. In hun kranten, in hun druk, in hun benauwdheden, in hun zorgen en ellende. Heere, groter dan de helper is de nood toch niet. Mog een weg van kranten, een weg van beproeving, een weg van bestrijding nog eens geheiligd worden aan de harten tot een eeuwige en een gezegende vrucht die meegaat over dood en graf en die tijd en eeuwigheid verduren zal. Zo mocht ge alles willen gedenken, wat wachtende is op uw onmisbare zegen. Zegen uw knechten, wees met allen arbeid in uw koninkrijk, de arbeid onder de jeugd. Ach, gedenk die arbeid nog eens, dat het vruchten mocht dragen, ook aan hun ziel. Gedenk, o God, aan alle arbeid van barmhartigheid. Gedenk aan de arbeid der zending onder heidenen, onder Israël, onder Mohammedanen, dat uw naam verheerlijkt worden, uw koninkrijk worden uitgebreid, uw deugden worden opgeluisterd en in een weg van vrije genade, in de genadige verzoening en uitdelging van alle zonden en ongerechtigheden, in dat dierbare bloed des verbonds, voor en toe bereid mogen worden, om u te mogen en te kunnen ontmoeten, om uw naams wil. Amen. Zie, geliefden, de woorden van onze tekst zijn door de apostel Paulus geschreven aan Timotheus. Deze beide brieven van Paulus aan Timotheus, en in zonderheid dan wel zijn tweede brief, ze worden wel genoemd het testament, het geestelijk testament, dat Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus naliet. Paulus, als hij deze tweede brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus schrijft, bevindt hij zich in de gevangenis te Rome en is hij er diep van overtuigd, het zal niet lang meer duren. Voor hem kort de reizen op en dan zal hij ingaan in de eeuwige tabernakelen om Goddrienig eeuwig groot te maken en te verheerlijken. Daarom komt hij in deze tweede brief en ook in ons teksthoofdstuk zijn geestelijke zoon Timotheus op te wekken om te volharden in de leer, ijverig te zijn in den arbeid en alle hopen te stellen op de Heere wiens goedertierenheden zijn tot in eeuwigheid. Maar gij, Timotheus, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij, want, daar hebt u dan dat redengevend woordje, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Hij wil ermee zeggen, Timotheus, gij zijt jong. Voor u gaat feitelijk de arbeid en de strijd in het koninkrijk des Heren pas beginnen. Ik ben aan het einde. Mijn loop is geëindigd. En nu mag ik in volle vrede henen gaan, in de zekere hopen binnen te komen in de stad, door de parelenpoort op de gouden straten wandelende, me eeuwig verlustigende in die gezegende borg die me kocht met zijn dierbaar bloed. Wat een genade en wat een weldaad, geliefde. Zo rustig de dood onder de ogen te durven zien. Zo rustig te liggen aan de oever des doods, in de zekere wetenschap, ik word van het sterven beter. Het is door den dood erin gaan in het eeuwige leven. Kom, mogen de Heere tot onderwijzing, tot bemoediging, tot versterking en tot vertroosting het woord willen heiligen voor verstand en hart, wat wij nu met u gaan overdenken. Paulus geloofsroem bij het einde van de strijd, waarin hij spreekt van zijn aanstaand sterven, van zijn strijd des geloofs en van zijn weggelegde kroon. Paulus geloofsroem bij het einde van den strijd, waarin hij spreekt van zijn aanstaand sterven. Hij is er rustig onder. Hij is blij toe. In de tweede plaats spreekt hij hier van zijn strijd des geloofs. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. En in de derde plaats spreekt hij hier van zijn weggelegde kroon. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Mogen de Heere zelf door zijn Heilige Geest dit woord verklaren voor uw verstand en mogen hij het heiligen aan uw harten. Zingen we eerst met elkander uit de 56ste psalm, de verzen 5 en 6. En intussen gaat gij u een arbeid doen waartoe de Heere u en uw gaven zegenen. Psalm 56, de verzen 5 en 6.
Thank you.
want ik word nu tot een brandoffer geofferd. En de tijd mijn rondbinding is aanstaande. Met deze woorden, geliefde, wijst de apostel Paulus, gezeten in de gevangenis te Rome, op zijn sterven, waarvan hij diep overtuigd en verzekerd is dat het niet ver meer is. Wat zijn dit nu een treffende, wondere woorden, waarmede deze trouwe kruisgezant van den Heere Jezus Christus zijn sterven aankondigt. Wat kan deze Paulus in stille rust en in vrede, in overgegevenheid zijns harten, schrijven en spreken over zijn sterven en over het verschijnen voor de rechterstoel van den Almachtige God? Hij spreekt hiervan tot een drankoffer geofferd worden en de tijd mijner ontbinding. Een drankoffer, geliefden, dat bestond uit olie en wijn. In de tempel werd het brandoffer steeds gevolgd door het drankoffer. Nadat dus het brandoffer, het offer der verzoening, vanwege de zonden en ongerechtigheden gebracht was voor het aangezicht des Heren, dan volgde meestentijds het drankoffer. En we zeiden dat bestond uit olie en wijn. Dan werd de rode druivensap en de olie uitgegoten aan de voet van het altaar. En dan beelde dit af dat de offeraar zich nu in volkomen onderworpenheid aan de Heere overgaf met dankbare herinnering en gehoorzaamheid. Het drankoffer hield dus in de Heere dankende en erkennende voor de rijkdom zijner genade, gaf het hart zich bij vernieuwing aan de Heere en aan zijn dienst over. Welnu, zo mocht nu, gelijk dit de betekenis was van het drankoffer, zo mocht nu ook de apostel Paulus zich in volkomen eenswillensheid met de weg die de Heere met hem ging, zich aan den Heere overgeven. Paulus had er in zijn leven wel wat van geleerd en nu aan het einde van zijn leven mocht hij het zo kostelijk beoefenen dat nu eigen wil gedood, eigen vleeselijk bestaan gekruisigd, mocht hij zich nu overgeven aan den Heere. En het was goed wat de Heere nu met hem deed. Wat is dat een rijke vrucht van genade, geliefde. Geen kwaad van God te kunnen denken. Met de wil des Heere verenigd te liggen. Zijn ze zuurheid, zijn ze zoetheid. Laat ons altijd zwijgen stil, want zijn wezenlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Welke rijke vrucht, afdalende uit de borgtochtelijke gewilligheid in het hart dergenen die God vrezen, als ze eens verenigd mogen worden met de weg, hoe die ook zij, waarin de Heere ze leidt. En u weet, de apostel Paulus het, hij zal de marteldood moeten sterven. Gelijk bij het drankoffer, de olie en de wijn werd uitgegoten aan de voet van het altaar, zo zal ook zijn bloed vergoten worden. Voor zover wij weten is de apostel Paulus onder de wrede keizer Nero de marteldood gestorven. Als Romeins burger, is hij op het schavot met het zwaard onthoofd. Toen werd vervuld wat hij schreef. Ik word nu tot een drankoffer geofferd, want gelijk de olie en de wijn wegvloeide, zo vloeide zijn bloed weg, geliefden. Toen was er geen vriendenhand die zijn peluw schudde. Er waren geen zorgende handen om hem in zijn uiterste nog te kunnen bijstaan en enige verlichting aan te brengen. Ach, integendeel, wrede handen martelden hem, totdat zijn hoofd neerviel onder het lodend zwaard, dodend zwaard. En toen werd het letterlijk vervuld. Toen werd zijn bloed, gelijk het drankoffer uitgegoten werd, werd zijn bloed vergoten over de aarde. Inderdaad, geliefden, het schavot is de apostel Paulus tot een altaar verheerlijkt. En van dit sterven nu schrijft hier de apostel Paulus, dat is de tijd mijn rondbinding. Wonderlijk, geliefde, dat hij zo over het sterven schrijven kan. Als een drankoffer geofferd, het is de tijd mijner ontbinding. Dat wil zeggen, dit woord ontbinding, losmaking. En inderdaad, het sterven, dat is losmaking van alle banden waarmede wij gebonden zijn. En ach, dat waren ook voor de apostel Paulus zoveel banden waarmee hij gebonden was. Losmaking, ontbonden van de banden waarmee hij gebonden was aan de onderscheidene gemeenten die hij had mogen dienen, waar de Heer zijn arbeid zo rijkelijk gezegend had, waar de Heer het zo kennelijk getoond had, dat hij door zijn Heilige Geest meebrocht met het woord, waardoor het koninkrijk Gods was uitgebreid en waardoor vele zielen waren toegebracht tot de gemeente die zalig wordt, is het wonder dat de apostel Paulus met tedere innige banden aan die gemeenten verbonden was. Maar nu was het de tijd dat die banden werden losgemaakt. De band die lichaam en ziel verbindt, wordt bij de dood losgemaakt. De belemmerende banden der zonde, ze worden ontknoopt en in het sterven wordt men ervan bevrijd. En voor de apostel Paulus was het ook een ontbinding van de banden waarmee hij gebonden was als gevangene in de kerker te Rome. Nu was het ogenblik aanstaande dat al die banden zouden worden losgemaakt. In het sterven vallen alle banden af, geliefden. Denk u eens in, dat is een treffend beeld. U hebt misschien wel eens gezien een schip liggende aan de kade. Als de laatste touwen worden losgeworpen, dat schip dan wegvaart, het kiest het ruime sop, het doorklieft de brede wateren om heen te varen naar de bestemde haven. Welnu, zo zullen nu alle banden worden losgemaakt waarmede de apostel nog gebonden was, en dan vrij van alle banden zal het scheepke zijner ziel met blijdschap heen varen naar de haven der eeuwige en zalige behoudenis. En al zal hij dan moeten sterven als een martelaar, al zal hij dan zijn hoofd op het blok moeten leggen, wat doet het ertoe? Paulus is er niet bevreesd voor. Paulus, hij durft zelfs de marteldood onder de ogen te zien. Hij weet het. Nu is de tijd der ontbinding aanstaande. Misschien nog enkele weken. Misschien nog enkele dagen. Dan is de reis volbracht door dit jammerdal vol moeite en zorgen, kommer en ellende. En dan mag ik ingaan in de zalen van het eeuwige geluk. Dan mag ik ingaan in die eeuwige zaligheid waar God is, alles en in alle. Want na de dood is leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Wat een genade, geliefde, als we zo mogen liggen op ons sterfbed. Wat een genade als we zo mogen verkeren aan de oever des doods. Met de vrede in ons hart niet benauwd te zijn om te sterven. Niet bevreesd voor de dood. Geen angst voor de rechterstoel van de rechtvaardige rechter die oordelen zal en uitspreken een rechtvaardig vonnis. Ach, de dood heeft voor de apostel alle vrezen en alle verschrikking verloren. Zeker, de dood is en blijft de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. Maar toch ook weer, de dood heeft geen macht meer over degene die God vrezen. En dat ligt hem nu hierin, geliefde. En daar mocht nu Paulus door het geloof in delen, al is die dood een laatste vijand. De verschrikking, de prikkel des doods, de zonde is eruit weggenomen. De borg, die gezegende en dierbare Christus. En dat mocht Paulus nu weten. En daar mocht zijn ziel op rusten. Die gezegende borg Immanuel was voor hem de dood ingegaan. En die had in den dood gedood degene die het geweld des doods had, de duivel. Hij had de dood verslonden tot overwinning. Het leven en de gerechtigheid voor de apostel en voor gans zijn bruidkerk aan het licht gebracht. En nu door het geloof verenigd met die dierbare borg, rustende in dat volmaakte, verzoenende werk van die gezegende Heer Jezus Christus. Wetende hij is mijn borg, wetende hij is mijn zaligmaker, wetende ik ben de zijne en hij is de mijne voor eeuwig. Mag die Paulus zo rustig afwachten, zijn naderend einde. Hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik heig naar de eeuwige woningen van eeuwige vrede en van eeuwige blijdschap. Zie, dit is Paulus het beste, ontbonden te wezen en met Christus te zijn. En u verlangt hiernaar. Nee, niet zozeer om verlost te worden uit het voor hem veelzins zo moeilijke en smartelijke leven. Want ach, wat heeft het leven voor de apostel Paulus veel ellende, druk, vervolging, moeite, doodsgevaren gebracht. Indien iemand kon getuigen en de verdrukkingen in mijn leven en de smarten en moeite zijn vele geweest, dan was het toch wel de apostel Paulus. Wat had die man een kruis te torsen. En zie, nu ging het er hem niet voor alle dingen om. Dan ben ik van dat kruis af. En dan ben ik verlost van dat moeitevolle en smartelijke leven. Nee, het ging hem voor alles en boven alles hierom. Dan mag ik eeuwig bij den Heere wezen. En nog eens, dat was hem zeer verre het beste geliefde. Ach, hoe had hij in zijn leven het zalige zoet en het vreugdevolle gesmaakt van de gemeenschap met God door den Heilige Geest in den Heer Jezus Christus. Ach, daar was de dichter ook geen vreemde van toen hij het uitzong. Nabij u te zijn is het beste. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Maar ach, Paulus wist het en hij had het ervaren. Door het geloof, die zalige gemeenschap met den Heer Jezus Christus te kennen. Ach, het zijn maar uurtjes van korte duurtjes. Het is zo genoten. En het is zo weer toegesloten. Ach, het is hier alles nog maar ten dele. Hier zijn dan nog weer zoveel banden die binden. Zo licht wordt die zalige gesteldheid der ziel. Als we eens verenigd met den Heere een levende hoop op de Heere mogen hebben. Als het geloof eens bij ogenblikken is aangewakkerd. En de verzekering mag toch eens in ons hart liggen. Heere, dan ben ik toch geen vreemde voor u. Heere, dan kent u me toch. Heere, dan hebt gij toch uw eigen werk in mijn ziel verheerlijkt. Ach, die tijden en ogenblikken, ze worden zo gauw weer bestreden, geliefden. Ach, daar komt zo telkens weer wat tussen. En dan is die zalige gemeenschap en dat heerlijke nabije leven als weer verbroken. Maar u verlangt hierna. Ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner aanbinding is aanstaande. Dan mag ik ingaan in die eeuwige tabernakelen. En dan hoeft de apostel nimmer meer te zuchten. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar dan zal het zijn. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Zalig zo te liggen aan de oever des doods. Zalig zo op uw sterfbed te mogen liggen, geliefde. Maar bedenk het, sterven moeten we allen. Eens komt voor ons allen de dood. En dan zullen de rouwklagers door de straten omgaan. Want wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wie redt zijn ziel van het graf? Geen mens, geen macht ter wereld. Maar voor de dood zullen we eens alle, de ene jong, de andere oud, het hoofd moeten buigen. En als nu sterven wordt voor u, jonge mensen of ouderen, als het nu sterven wordt, kan u nu sterven? Toen wees eens eerlijk, geef eens een antwoord in uw hart vanmorgen. Ach, laten we nu eens niet overheen werken. Het is een woord niet voor een ander, maar het is een woord voor u strikt persoonlijk. Paulus, hij mag zeggen, gelukkig, dan ga ik eeuwig naar huis. Maar wat zal het nu voor een mens wezen die sterven moet en die niet sterven kan? Als wij sterven moeten, onbekeerd, geen God voor ons hart, geen borg voor onze schuld. Het bloed des lams niet op de deurposten onze ziel. Ach, geliefden, dan is het eeuwig kwijt. Dan is het een ingaan in de eeuwige duisternis. Ach, bedenk het. De Heere laat het u vanmorgen nog toeroepen. Haast u om uw levens wil. Waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in den dood des zondaars. Maar daarin heb ik lust, dat hij zich bekeren en leven. Mocht God dat u zelf ons maar eens op het hart binden, eer dat het te laat is. Want wie weet hoe dicht de dood achter u aan is. En nu daartegenover, wat is dat een zalige vertroosting, geliefden. Als we nu mogen spreken, zoals de apostel Paulus, over het sterven als een ontbonden worden van alle band. Als we over ons sterven kunnen spreken, als de tijd der ontbinding, omdat het bloed des lams is gesprenkeld op de ziel. En voor elk hart dat gedekt is met het bloed van de Heer Jezus, ja, voor die stervende zielen is het ten volle waar. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Zeg me, is sterven dan nog wel sterven? Dan is het sterven immers een doorgang naar het eeuwige leven. Dan is het een eeuwig thuiskomen. Om eeuwig met God enig onder één dak in een zalige gemeenschap te wonen en te leven. Om eeuwig zijn lof te verkondigen en uit te wonderen. Die vrije gunst die God bewoog om er u te brengen. Ach, doet het er dan feitelijk in deze nog wel toe? Of we dan moeten sterven door het zwaard, gelijk de apostel Paulus? Of dat we rustig op ons sterfbed liggen, omringd door onze kinderen, zoals vader Jacob? Doet het er dan nog wel toe? Of we sterven op het slagveld, of in de eenzaamheid? Of dat we ons graf vinden in de ziel te golven, of dat ons stof wordt ingedragen naar de dodenakker, als het einde maar goed is, als onze ziel maar geborgen mag zijn in de borggerechtigheid van den Heere Jezus Christus. En het bloed van Emmanuel is op de deurposten onze zielen, geliefde, want daarom gaat het. Eerst dan kan het einde goed zijn, en anders in der eeuwigheid niet. Wel gelukzalig dan de mens, wiens leven verbonden met Christus, in Christus zijn leven vinden mag. Want alles wat buiten Christus is, wat het ook mogen zijn, hoeveel het mag schijnen en lijken, geloof me, geliefde, maar het is te kort voor de eeuwigheid, in Christus bloed gewassen en met het kleed zijner gerechtigheid bedekt. Zo zullen we kunnen sterven en zo zullen we kunnen verschijnen voor het aangezicht van die rechtvaardige rechter. Gelukkig het volk dat het met Paulus kennen mag. Kent u daar iets van? Zie, als Paulus zo rustig is, weet nog een ogenblik, en dan ga ik eeuwig naar huis, dan gaat het leven nog eens als een panorama aan zijn geestes oog voorbij. Dan blikt hij heel dat leven, die levensbaan die hij afgelegd heeft, nog eens terug. En als hij dat dan doet, en dat leven gaat zo voor zijn zielsoog voorbij, dan mag hij schrijven de woorden die duizenden al op hun sterfbed hebben vertroost. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. En ik heb het geloof behouden. We kunnen al deze woorden samenvatten in dat ene woord. Strijd. De goede strijd. En de goede strijd is de strijd des geloofs. Maar bedenk nu wel dat elke strijd die op aarde gestreden wordt nog geen goede strijd is. En daarom is elke strijd nog geen strijd des geloofs. Hoort Job in de machtige lyriek van zijn boek, heeft niet de mens een strijd op aarde en zijn zijne dagen niet als de dagen eens dagloners? Ach, ieder mens heeft een strijd te strijden. Wat kost het vaak geen inspanning om een goede levenspositie te verkrijgen? Om arbeid te doen naar dat onze lust is. Wat kost het vaak niet een inspanning en een strijd om nog behoorlijk door dit leven te gaan. Wat wordt er niet een strijd gestreden om een naam, om eer, om roem, om macht, geliefden. Maar ach, al dat strijden, dat behoort niet tot de goede strijd waarvan hier Paulus spreekt. Ach nee, geliefde, dat is een strijd om de dingen die beneden zijn. Een strijd waarin gedacht wordt aan de dingen die beneden zijn en niet aan de dingen die boven zijn. De goede strijd, de strijd des geloofs, waarvan de apostel zegt, die heb ik door de genade mogen strijden. Ach, dat is ook geen strijd om de waarheid. Dat is ook niet een strijd om de kerk zonder meer. Ach, daar zijn er wat die kunnen ijveren voor de waarheid. Ze hebben er alles voor over. Maar ze bedenken niet. Mijn ziel, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En dan geeft al dat strijden en al dat werken niets. Ach, wat had apostel Paulus dit ook gedaan voor zijn bekering? Paulus, een fariseer uit de fariseers. Wat heeft hij niet geijverd boven alle? Hij streed, meende hij, de goede strijd. En in wezen werd hij bevonden tegen God en Christus. En zijn arme volk te strijden tot God kwam. En als God hem dan neervelt op de weg naar Damascus, tot hiertoe en niet verder, dan gaat God hem ontwapenen. En dan leert Paulus al de wapens van zijn vrome godsdienst, van al zijn vrome ijveren, niet met verstand. Want het was geen strijd des geloofs. En daarom miste het stempel van de goedkeuring Gods. Dan moet die Paulus al die wapens inleveren. En dan lijft God hem in het leger van koning Jezus. Om nu achter de borg de goede strijd, de strijd des geloofs, te gaan strijden. Te strijden voor de Heere en voor zijn kerk. Dan vangt die goede strijd aan waarin de apostel het nu moest gaan leren. Ik moet minder worden. Hij moet wassen. Zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. En dat is nu een strijd die leert God al zijn uitverkorenen strijden, geliefden. Dat is die goede strijd. De strijd des geloofs met den duivel. Hoe dikwijls zitten blaffende helle honden dat volk op de hielen. De Satan die geen nacht slapende in zijn leger doorbrengt, zit die zielen zo vaak na. Hoe kan hij ze benauwen? Hoe kan hij ze verdrukken? Hoe kan hij ze tegenstaan? Maar weet, in die strijd, ook met de geestelijke boosheden in de lucht, dan worden ze toch weer uitgedreven. Och, Heere, ik word onderdrukt om weer terecht te komen aan de voeten van den Heere Jezus en aan de gezegende voeten van die borg te mogen ondervinden dat hij getuigt. Vrees niet, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. De goede strijd, strijden tegen de wereld. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. De kerke Gods is als een lelie onder de doornen. En u zal de wereld ook niet ophouden om de kerke Gods te benauwen en tegen te staan. Maar ook in die strijd, die ze strijden, komt die gezegende Christus ze toe te roepen. Vrees niet, ik heb de wereld overwonnen. En strijden ze in en door de kracht van Christus, die in hun zwakheid verheerlijkt wordt. En zo strijden ze de strijd tegen hun eigen zondig en verdorven vleesgeliefden. En zo is het een goede strijd die ze strijden, waarvan ze weten mogen. En dat is bij tijden en ogenblikken de zaligste vertroosting. We zijn toch overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En zo mag nu Paulus getuigen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Hij was aan het einde van zijn aardse loopbaan. Hij mocht zien op de overste leidsman Jezus. En nu, ik heb het geloof behouden. Dat was zijn zalige vertroosting bij het einde zijns levens. Ik heb het geloof behouden. Dat geloof, hij had het uit genade ontvangen. Dat geloof dat door woord en geest in het hart gewerkt wordt. Dat geloof dat de zondaar rechtvaardigt, geliefden. Want dat was het geloof wat de apostel Paulus kennen mocht. Dat geloof was voor Paulus een vast vertrouwen en een zeker weten dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en eeuwige zaligheid geschonken is uit loutere genade, alleen om de verdienste van de Heere Jezus Christus. Ik heb het geloof behouden. En dat geloof kan de duivel niet uit zijn hart drukken. En dat kan de wereld niet uit zijn hart drukken. En niet ene vijand kan dat geloof verstikken. Zeker, dat geloof kan wel eens inzinken. Dat geloof kan wel eens wankelen. Het kan wel eens schijnen alsof dat geloof nu helemaal weg is. O God, ik vrees dat ik nu nog alles mis. En dat het werk niet in der waarheid is. Maar geheel weg kan dat geloof nooit, geliefde. Weet u waarom? Omdat die onveranderlijke verbond Jehova over dat geloof waakt. En hoe heeft die dierbare Christus gezegd, tot vertroosting van alle bestreden zielen: ik heb voor u gebeden
dat uw geloof niet ophoudt. En dat geloof heeft u behouden ten einde toe. Dat geloof, geliefden, zal hem doen ingaan met een ruime ziel in de eeuwige tabernakelen. De vrede kan hem niet uit zijn hart gerukt. De zalige wetenschap van het binnenkomen kan hem nu niet benomen worden. Ik heb geloofd en daarom zing ik van genade, van ontferming, van goedheid, van eeuwige barmhartigheid. Dat geloof dat er met God drieënig verbond en dat het band was waarmee de Heere hem thuis zou halen. Hoe gelukkig, geliefden, als we dit mogen kennen. Ik heb het geloof behouden. O, ik weet het. Menige aangevochten, menige bestreden ziel leeft meer bij hopen dan bij een zekere verwachting. Ach, ik weet het. In zo'n menig hart is het. Kon ik dat eens zeggen? Was ik eens op die plek waar de apostel Paulus was? Maar ach, ach, het is zo vaak nog zo wankelmoedig. In mijn hart is het geloof als een gekroond rietje en als een rokende vlaswiek. En dan staan ze veelzins zo van verre. En toch, geliefde, de allerkleinste in het geloof zal er net zo goed komen als de verst gevorderde in het geloof. Weet u, een kleine in het geloof ligt even goed voor rekening des Heren als de grote in het geloof. Een kleine in de genade zal ook ontbonden worden en met Christus zijn, zowel als de volwassene die met Paulus mag zeggen: ik weet in wie ik geloofd heb. Zie, daar zijn groten in het geloof die ongeschokt mogen voortgaan in Gods kracht. Daar zijn er in die zalige geloofsweldaad zo mogen rusten dat ze het mogen getuigen. En nu vrees ik de dood niet. En ik vrees Gods rechterstoel niet. Maar weet, daar zijn ook van die verdrukte, door onweder voortgedreven, ongetrooste, die met elke golf van beproeving aanvechting worden opgenomen en weer worden neergedrukt, die vaak nog vrezen door de stormen van Gods toren te vergaan. Maar weet, één ding hebben zowel de grote, zowel als de kleine, met de apostel Paulus gemeen. En dat is, de liefde Gods is in hun harten uitgestort. En die liefde Gods houdt ze vast in alle nood en in alle dood. En dat is het bewijs dat ze het leven Gods bezitten. En dat heeft als kenmerk dat er naar gestaan wordt, dat er om gebeden wordt, dat er om geworsteld wordt om te mogen komen tot de zekerheid van het geloof in die Heere Jezus Christus. En die strijden nu, de goede strijd des geloofs. En voor hen zal het straks zo meevallen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hoop genieten zou. zie, zo zal het voor dat volk straks eeuwig meevallen. En zoals Paulus nu spreken mocht van zijn aanstaand sterven, van zijn strijd des geloofs, zo heeft hij het ook nog over zijn weggelegde kroon. Hoor wat hij schrijft. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de rechtvaardige rechter in dien dag geven zal. Ach, we denken aan de spelen, wedstrijden die in oude tijden plaats hadden onder de Grieken en de Romeinen. Aan de worstelaars in het strijdperk en inzonderheid aan de lopers in de loopbaan. Die kregen, die mochten overwinnen, een lauwerkrans. Die het eerst aankwam, werd openlijk gehuldigd en verheerlijkt. En hij werd gekroond met een lauwerkrans. Hoor hoe nu de apostel Paulus zeggen mag: ook ik zal strakjes de kroon ontvangen. De kroon die de rechtvaardige rechter mij geven zal. En dan zal het zijn een kroon der rechtvaardigheid. Weet je wat die kroon der rechtvaardigheid is? Dat is de kroon des eeuwige levens. De kroon der eeuwige zaligheid die die rechtvaardige rechter al de zijne als op het hoofd zal drukken. In dien dag, daar bedoelt hij mee, als zijn ziel wordt losgemaakt uit het lichaam. Zeker, dan wordt de ziel gekroond met de heerlijkheid bij God drieënig. Maar dat in dien dag, zie toch in zonderheid, op die grote en doorluchtige dag, als die rechtvaardige rechter zal komen op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. Die rechtvaardige rechter, die naar zo'n goddelijk recht zal oordelen. Zo mag Paulus met blijdschap zijner ziel getuigen. Die zal mij de kroon der rechtvaardigen in dien dag geven. Wat zal dat zijn, geliefde? Die kroon, die is verdiend door de rechter zelf, die straks als rechter zal zitten op de wolken des hemels. Want ach, uit en van zichzelf, dat heeft Paulus wel geleerd. En dat leert al dat volk. Ze zijn van zichzelf waard gekroond te worden in de eeuwige ondergang. Want wij hebben de kroon die we eens op het hoofd hadden in de staat der rechtheid weggeworpen in het slijk der zonde. Maar nu is die dierbare Christus de strijd ingegaan. Hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft de zonde verzoend. Hij heeft Gods wet volbracht. Hij heeft de deugde Gods volmaakt, verheerlijkt. Hij als de rechtvaardige heeft nu de kroon der rechtvaardigen. En nu wordt al dat volk in Christus gekroond met die kroon, zoals Paulus het hier schrijft, met die kroon der rechtvaardigheid, welke de Heer mij geven zal in dien dag. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Wie zijn dat nu? Die zijn verschijning hebben lief gehad. Wel, geliefden, dat zijn nu diegenen die hier op aarde in der waarheid door de geest des Heren aan hun zonde en aan hun schuld ontdekt zijn geworden. Die toen de noodzakelijkheid van een borg en middelaar van een schuldovernemende verlosser leerde kennen. Die in het geloof naar die zaligmaker werden heen geleid. En op hem leerde vertrouwen om door die borg met God te worden verzoend in het bloed des verbonds. Hij is hem als van verre wel eens verschenen. Ze hebben een innige betrekking in hun hart op hem. Ze hebben hem van verre met het oog des geloofs wel eens mogen zien. En toen hebben ze wel uitgeroepen met de bruid. Hij is gans begeerlijk. Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Heer Jezus, zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. O die zielen die hem van verre wel eens hebben aanschouwd. Aan wie hij als het ware van verre is verschenen. En die nu niet meer buiten hem kunnen. Die nu kennen de strijd. In het wenen. In het bidden. In het worstelen. In het zoeken. In het hopen. O, Heere Jezus. Wees gij mijn borg. Buiten u kan ik niet leven. Buiten u kan ik niet sterven. Heere Jezus. Wees hij mijn borg. Wel nu, ook dat volk, voor wie het vraag vaak is, 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen mijn angstvallig hart, zal het strakjes meevallen. De kroon die de rechtvaardige rechter al de zijne zal geven, die zal hij ook geven degene die zijn verschijning hebben lief gehad. Hebt ge de verschijning van die Heere Jezus, geliefden, lief? Kom, wees eens eerlijk. Wat neemt de eerste plaats in uw hart in? Waar gaat het in uw hart en in uw leven om? Waren het eens zo? O God, ik moet sterven en ik kan niet sterven. O God. Openbaar gij mij, die borg, schenk mij de gerechtigheid van die Christus. Leer me sterven, voor ik sterf. Want die dan straks sterven gaat, krijgt het eeuwige leven. Amen. Liefderijke en volzalige God. Mocht die gezegende vrucht nog eens aan de harten worden toegepast. Ach, was dat volk gelukkig dat met een Paulus in de zekerheid des geloofs mag getuigen. Ik heb de goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. Heer, als ze het zelf bewaren moesten. Ze zouden het eeuwig kwijt zijn. Maar nu bewaart gij het toch. En nu hebt gij toch zelf gezegd. Verheerlijkte Christus. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Mocht dat dierbare geloof. In onze harten gewerkt worden. In onze harten versterkt worden. Opdat we uit en door dat geloof. Mochten leven. Heren, daar zal de zekerheid groeien en wortelen. Van een inkomen straks. Van een ingaan. Omdat gij, o God, uw woord kwijt zijt. En gij zijt geen leugenaar. Gij zult nooit verlaten. Het werk uw handen. Vol zalige God. Dat uw werk in onze harten mag zijn. Het bloed des lams op de posten onze ziel. En het kleed der gerechtigheid over onze schouders. Amen.
zevende vers uit Psalm 52. Volgende week, zo de Heer wil, zal er aan de uitgangen een collecte voor de emeriti gehouden worden. En morgenavond beginnen al de catechisaties weer om 6:30 voor de meisjes van 12 tot 16, om 7:15 voor de jongens van 12 tot 16 en om 8:00 voor de meisjes en jongens boven 16. Ontvang u met biddende harten de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.